Ja, wat een voorrecht hè, dat we zo op zondagmorgen samen mogen komen. Zo'n 7 weken geleden was ik op zondagmorgen in Shanghai in China. Een ondernemer had mij meegevraagd om 10 dagen mee te gaan om klanten van hem te bezoeken en het evangelie te delen. En daar zou ik veel over kunnen zeggen, dat doe ik niet, maar... Op zondagmorgen gingen we naar Shanghai toe en onze tolk, een boeddhistische tolk, een Chinees, die zou ook meegaan. En we kwamen daar aan en zoals onze broeder daar bij de deur stond, stonden daar ook mensen bij de deur. En laat je paspoort maar zien. Dus loop maar naar binnen. Maar toen moest onze tolk ook zijn paspoort laten zien of zijn ID-kaart. En jij mag... niet deelnemen aan de samenkomst. Want dat wil de Chinese overheid niet. Alleen buitenlanders toegestaan. En we hebben hier nog een hotel en dan kan je ergens livestream meekijken. Dus wij dachten, misschien dan kan hij toch wat meekrijgen van het woord. Maar na de dienst kwamen we buiten en daar zat hij al. En hij zei, daar werd ik ook niet toegelaten. En toen realiseerde ik weer een beetje. Van wij vinden het zo vanzelfsprekend dat wij op zondag samen mogen komen. Maar er zijn broeders en zusters... die niet samen kunnen komen. En er zijn ook mensen die gewoon niet naar de kerk kunnen gaan. Ook als ze geestelijk honger hebben. Omdat de overheid dat niet wil. Dus laten wij ook dankbaar zijn dat wij vanmorgen in alle eenvoud rondom de Bijbel samen kunnen komen. De Heere kunnen aanbidden. Straks met de koffie elkaar kunnen bemoedigen. En dat is een voorrecht. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Goed, ik ga aan het eind van de preek ga ik zeggen waarom ik over dit gedeelte heb gepreekt. Dat ga ik nog niet verklappen. Maar toen Jacco gisteren kwam, had ik nog niet volle vrede over waar ik over zou spreken. Maar gistermiddag en avond heb ik me voorbereid en de Heer heeft me zoveel vreugde gegeven ook over het gedeelte wat ik met jullie mag gaan delen. En het thema voor vanmorgen is Shalom. Hoe kan ik vrede verkrijgen en vrede ervaren? En daarvoor gaan we 2 gedeeltes lezen. We gaan eerst lezen uit Filippenzen 4. Hoe kan ik vrede verkrijgen en vrede ervaren? Het Hebreeuws woordje shalom. Goed, Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9. En dan lezen we nog uit Psalm 37 een paar versen. Filippenzen 4. Er staat boven opwekkingen. Ik hoop dat het vanmorgen... een boodschap van opwekking mag zijn voor uw persoonlijke, voor jouw persoonlijke hart. Daarom, mijn geliefde broeders, zusters, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche, 2 zussen, zusters... ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid... uw geduld, zij alle mensen bekend. De Heere is dichtbij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Vers 11. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Vers 19. Maar mijn God. Mooi hè, dat Paulus zegt. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Jezus Christus, onze God de Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nou, dat is het eerste gedeelte. Ik wil toch maar ook even een paar versen nog uit Psalm 37 lezen. Omdat ik dat, dan gaan we ook in de preek, komt dat nog aan de orde. En daar komen we ook dat woordje shalom tegen in het Hebreeuws. Psalm 37, alleen God schenkt heil. Alleen God schenkt vrede. Psalm 37, vers 3. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere. Dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe. En vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht. Uw recht doen stralen als de middagzon. Zwijg voor de Heere. En verwacht Hem. Ontsteek niet in woede over Hem wiens weg voorspoedig is. Over een man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren. En laat uw grimmigheid varen. Ontsteek niet in woede. Het brengt slechts kwaad. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden. Maar wie de Heere verwachten, die zullen de aarde bezitten. Nog even en de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten. En vreugde scheppen in grote of in volle vrede. Vreugde scheppen in volle vrede. Nou, daar wordt het woordje shalom gebruikt, hè? God verlangt erna dat wij vreugde scheppen in volle, in grote vrede. Dus het thema is shalom. Hoe kan jij vrede verkrijgen en vrede ervaren, genieten? En dat doen we vooral vanuit Filippenzen 4, maar Psalm 37 komen ook nog aan de orde. Toen ik een tiener was, toen was ik soms een beetje onbezonnen, maar toen heb ik op een gegeven ogenblik, een hele tijd heb ik een t-shirt gedragen met daarop de tekst, en de ouderen weten dat misschien, dat was toen een beetje een raasje, heel veel jongeren deden dat, en er was een smiley voor op het t-shirt, waarop stond: don't worry. En dan een droevig poppetje, een droevig gezichtje. En achter op het t-shirt stond: be happy. En er stond een gezichtje op en een smile. Don't worry, be happy. Ik weet niet hoe die slogan is ontstaan en waar dat vandaan kwam, maar wat moet je nou met zo'n uitspraak? Als je inderdaad naar het ziekenhuis gaat, er wordt een kleintje geboren, ik weet niet precies de situatie van wat zojuist gedeeld is. En uiteindelijk overlijdt de baby of is daar een miskraam, ik weet niet wat er gebeurd is. Maar wat moet je dan met zo'n uitspraak? Don't worry, be happy. Of misschien als tiener, je bent naar school gegaan, je hebt je best gedaan voor je tentamen, voor je examen. En uiteindelijk krijg je de uitslag. Ja, je bent toch, je hebt het niet gehaald. Je moet het opnieuw doen. Je bent gezakt. Don't worry, be happy. Nou ja, vul het maar voor jezelf in, hè. We kunnen allerlei zorgen hebben. Ah joh, niet zeuren, wees blij. Maak er het mooi, maak er het goede van. Wat is het probleem met die uitspraak? Het probleem met die uitspraak is dat er niet bij staat hoe je dan ook die vreugde kan ervaren, hoe je dan ook die vrede kan krijgen. Paulus, die zegt eigenlijk precies hetzelfde. Hij zegt vanmorgen, don't worry, be happy. Wees in geen ding bezorgd, verblijd je altijd in de Heere. Dan zal je vrede ervaren. Dan zal je Gods shalom ervaren en ontvangen. Maar het verschil met Paulus is, hoe hij vertelt erbij, hoe je dan ook die vrede kan verkrijgen. Kijk, het wat is vaak wel duidelijk, hè? Wij weten al heel veel. Maar waar we meer mee worstelen, is het hoe. Op welke manier dan? Hoe werkt dat dan in de praktijk? Nou, daar gaan we vanmorgen met elkaar over nadenken. Paulus die schrijft deze woorden zeer waarschijnlijk vanuit de gevangenis in Rome. Hij is gevangen genomen, uiteindelijk getransporteerd naar Rome. Er staat hier in hoofdstuk 4 vers 22, al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. Dus hij heeft ook contact gehad met mensen, keizer, waarschijnlijk Caesar, maar hij heeft mensen gekend die daar aan het hof werkten. En in hoofdstuk 1 vers 13 zegt hij het, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Dus Paulus die zit gevangen, hij heeft die gemeente van Filippi gesticht tijdens een zendingsreis. En in die gevangenis heeft hij nog wel contacten met de buitenwereld en hoort hij over dat wat er gaande is in de gemeente van Filippi. En het eerste wat hem zorgen baarde, dat was dat er dwaalleer was binnengekomen in de gemeente. In hoofdstuk 3 vers 2 zegt hij, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. De besnijdenis. De mensen die waarschijnlijk vanuit de Joodse achtergrond weer de Torah en de wet en alle verplichtingen in de gemeente wilden brengen. En Paulus had daarvan gehoord en hij noemt het honden, slechte arbeiders. In de tweede plaats stond in de gemeente de eensgezindheid onder druk. Er was strijd bij de gelovigen onderling. We hebben zojuist gelezen dat er twee hele pittige dames zijn geweest. Twee hele pittige zusters, Euodia en Syntyche. En hij zegt tegen de gemeenteleden, help deze vrouwen die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ik denk in een bepaald opzicht dat ze met je haar op de tanden hadden. En ze staan tegenover elkaar. Er is een karakterbotsing tussen deze twee personen. En hij zegt, ik roep ze op om eensgezind te zijn in de Heere. Je zou kunnen zeggen, wees opnieuw bewust wat er aan het kruis is gedaan. We moeten niet tegen elkaar strijden, we zijn één in hem. Hoe kan als de Heilige Geest in mij woont en in jou woont, hoe kunnen we dan elkaar bekritiseren? Dat moet toch niet mogelijk zijn? En dan zegt Paulus, hij zegt in hoofdstuk 2 vers 2, zegt hij, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent en dezelfde liefde hebt. Dus dat was ook een probleem. Verdeeldheid, eensgezindheid. En tenslotte, hij had gehoord dat er vervolging en tegenstand was. In hoofdstuk 1 vers 28, en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is het een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Tegenstand, verdrukking, omdat ze het evangelie gingen uitleven. Omdat ze voor de Heer Jezus uitkwamen. Ja, dan krijg je tegenstand. Dus er waren zorgen in de gemeente, spanningen, verwarring over het evangelie. En bij de gelovigen, bij die pasgelovigen, kan dat misschien wel angst en stress hebben gegeven van, ja, maar zal het wel goed gaan? En Paulus die gaat daarom een brief schrijven aan deze gemeente. En hij zegt, verblijd u altijd in de Heere. Vergeet dat niet. Wees in geen ding bezorgd. Nou, wat is dat bezorgdheid? Wat is dat nou eigenlijk? Als ik nou eens een definitie zou zeggen, ik zou hier een flip over neerzetten en ik zou zeggen, nou, schrijf nou eens kernwoorden op wat volgens jou bezorgdheid is. Het is meer dan een emotionele reactie. Het is meer dan een emotionele uiting. Het is een probleem in het hart van de christen of van een mens. Eigenlijk is het verdeeldheid in je hart. Verdeeldheid in je hart. Je bent voortdurend aan het overwegen over bepaalde dingen. Zou het wel goed komen? Zou het niet goed komen? Kan ik het onder controle krijgen? Kan ik er grip op krijgen? Lieve help, het lijkt als zand tussen mijn vingers weg te glippen. Je probeert op eigen houtje... Ja, probeer jij controle te krijgen over een bepaalde zaak of situatie en het probleem is dat het je niet lukt. Dus eigenlijk is het een geestelijk probleem. Een probleem in je hart. Het heeft eigenlijk te maken met gebrek aan vertrouwen. Vertrouwen in Gods vaderlijke zorg en liefde voor mijn leven. Je zou ook kunnen zeggen, het heeft te maken met ons godsbeeld. Dat we eigenlijk een probleem hebben, of moet ik zeggen, niet het juiste zicht hebben op wie God voor ons, voor jou, als je hem mag kennen, voor zijn kinderen wil zijn. En je focus is heel sterk op de omstandigheden en het dagelijks leven. En je focus is niet op God. Bezorgdheid. Wie van ons heeft er soms niet mee te maken? Kleine zorgen. Grote zorgen. Ernstige zorgen. Minder ernstige zorgen. Vul het eens even voor jezelf in. Op jouw werkplek. Daar waar je werkzaam bent. Welke zorg houden jou daar bezig? Misschien staat er druk op de ketel. Misschien ben je een perfectionist en leg je de lat heel erg hoog. En lijkt het wel alsof je voortdurend zo aan het werk bent. Dat je zo ja, bezorgd bent vanwege je drukke agenda. En dat je er soms in stikt. Of ben je bang dat je ontslagen wordt? Maar wat zouden... Misschien zijn er hier broeders en zusters die zorgen hebben over hun werkplek. Misschien heb je zorgen over je gezin. Of zelfs over je huwelijk. Worstel je gewoon steeds met een stuk gebrokenheid. He, want als we in een huwelijk komen, we nemen een rugzakje mee en we leven in een gebroken wereld. Heb ik zojuist gehoord, na de zondeval... En wat kan je dan soms te maken krijgen met zorg over de toekomst van je kinderen? Je kan makkelijke kinderen hebben, je kan moeilijke kinderen hebben. Je kan, als ze makkelijk zijn, dan kan je zorg hebben, hè, want dan gaan ze misschien hun eigen gang. Maar als ze moeilijk, dan zeg je ook, hoe zullen ze door het leven komen? Maar we kunnen zorgen hebben over... Ons huwelijk of over ons gezin. En misschien zelfs financiële zorg hebben in je gezin. Je kan zorg hebben over de gemeente of in de gemeente. We hebben het net gehad over die eensgezindheid. En diabolos die zit niet stil. Satan zit niet stil om verdeeldheid te zaaien. Wat kan dat je verdriet geven? Wat kan het soms, hè, dat je zegt, de Heer heeft gezegd, ik wil dat ze alle één zijn. Wat een verwarring als het gaat ook over het evangelie tussen christenen. Dat we zo soms bezig zijn met de bijzaken en dat we niet met elkaar ons kunnen verblijden in de Heer en staande kunnen blijven. Paulus zegt het hier, hè, blijf zo staande in de Heer, geliefde, in vers 1. En je ziet ze bij bosjes, zie je ze vallen. Afglijden. afvallen van het geloof. Zelfs mensen die gedoopt zijn. Wat kan dat je zorgen geven? Nou, Paulus die zei het al. Hij zegt, afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg over alle gemeenten. Zo heeft hij er in die gevangenis gezeten. Dan hoorde hij weer iets over Kolossen. Dan weer over gelaten dat ze afgeweken waren van het woord. En weer terugkeerden tot de wet. En hij zegt, dagelijks overvalt mij de zorg over alle gemeenten. Maar we kunnen ook persoonlijke zorg hebben. Of ja, je kan ook zeggen, ik heb persoonlijk zorg over mijn geestelijk leven. Dat je bezorgd bent over je geestelijke groei. En dat je misschien zelfs ook hier kan zitten met psychische zorgen. En dat je zegt, ja, ik voel me soms zo depressief. Ik voel me soms zo gevangen in de duisternis. Het lijkt wel alsof ik geen uitweg zie. Oude wonden van vroeger die kunnen knagen. Omdat je ze nog steeds niet verwerkt hebt. Of dat je steeds toch weer daaraan denkt. Een gebroken hart. Misschien familieleden die pijnlijke oordelen over je uit hebben gesproken. En dat je worstelt, dat je zorg hebt over je reputatie. Dat wat de mensen over je gezegd hebben. Over de keuzes die je gemaakt hebt. En het laatste. Wat kunnen we soms bezorgd zijn over de toekomst? Als je het op je in laat werken, in wat voor chaotische wereld we leven. En Trump gaat ons niet redden en Elon Musk gaat ons niet redden. De Bijbel zegt dat het alleen maar dramatischer wordt. Als je daarover nadenkt. Ik heb gisteren nog in een podcast geluisterd over het transhumanisme. En over AI en ChatGPT en waar het allemaal naartoe gaat. Het transhumanisme, dat we straks halve robots worden. Dat de techniek en de mens samen gaan. Hè, dus dat noemen ze dan cyborgs. Hè? Dat zijn een soort eigenlijk halve mensen die bijna robots worden. Ze zijn al, dan moet ik zeggen, ze zijn tot alles al in staat. Als je dat op je in laat werken. De vraag is of God er toe zal staan. Maar als we die ontwikkeling op ons in laten werken. Dan kan je ontzettend bezorgd zijn. Dan kan het je verlammen. In wat voor samenleving we gaan. Waarin straks bijna alles... Het zal gaan ook over het beeldscherm, de controle. En dan komen we hier vanmorgen samen. Als gelovigen. Als volgelingen van Jezus. En wat is dan ons godsbeeld? Wat is dan wat we elkaar... Ja, waar we elkaar mee moeten bemoedigen? Nou, met wat er staat in Hebreeën. Maar wij zien vanmorgen Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Toch? Door het geloof... Zien wij de heiland in de troon en hij zegt, wees niet bezorgd. Verblijd je altijd in de Here. Wederom zeg ik het je, opnieuw zeg ik je, verblijd je in mij. Nou, de Here wil dat wij met vrede in deze wereld leven. Dat we zijn shalom elke dag ervaren. Dat is Gods verlangen. Dat wij een juist beeld van God hebben. En hoe wordt hier God genoemd? In vers 9. De God van de vrede. De God die shalom wil geven aan zijn kinderen. Vrede. Nou, dat is holistisch. Wat betekent holistisch? Holisme betekent de gehele mens. Het evangelie is niet alleen voor vergeving van zonden. Maar het heeft ook alles te maken met onze psyche. En het heeft ook alles te maken met onze lichamelijk welzijn. Hè? Dus God verlangt ernaar om shalom, vrede te geven voor ons als gehele mens. Je zou zo kunnen zeggen dat we lekker in onze vel zitten. Ja, en dan kunnen we soms te maken hebben inderdaad met gebrokenheid en het vergankelijke lichaam. Dat betekent niet dat we daar geen... lijden in zullen ondervinden, maar hij wil uiteindelijk dat we de juiste focus zullen hebben. Dat onze focus is de Heere die ons vrede wil geven en door het leven wil dragen. Nou, hoe kan je dat nou doen te midden van die zorg en die vragen en die problemen? Nou, Paulus zegt hier, Het eerste wat heel belangrijk is, verblijdt u soms in de Heere? Of verblijdt u op zondag in de Heere? Nee. Verblijdt u altijd in de Heere? Altijd. Iedere dag. In alle omstandigheden. In moeite en in vreugde. In zorgen en in verdriet. Nou, waarom is die vreugde zo bijzonder? Het Griekse woordje geiro, zich verheugen. Daar gaat het om, hè, dat we ons verheugen in de Heere. Schep vreugde in de Heere. Daar zal Hij geven wat uw hart verlangt, zegt Psalm 37. Waarom is het zo'n bijzondere vreugde? Nou, omdat het een bovennatuurlijke vreugde is. Die de wereld niet kent. Een vrede die de wereld niet kent. Het gaat alle begrip en verstand te boven. Want ja, wat zien we in de wereld om ons heen? De wereld om ons heen, die kan alleen maar blij zijn als die omstandigheden meewerken ten goede. Dat wil zeggen, die omstandigheden in het leven, die moeten op orde zijn. Ja, dan kan ik blij zijn. He, als ik mijn rekeningen kan betalen en als het me goed gaat en als ik gezond ben. Als de omstandigheden goed zijn, ja, nou ja, dan kan ik wel blij zijn. Maar de wereld die kan niet begrijpen dat je blij kan zijn te midden van verdrukking, te midden van verwarring, te midden van oorlog, te midden van de omstandigheden die niet plezierig zijn. Dat is het wonder van Gods vrede. Waarom? Hoe kan dat? Omdat we geheim hebben. We hebben een geheim. Een christen heeft een geheim. En wat is dat geheim? Hij heeft Jezus in zijn hart en in zijn leven. Hij heeft een levende relatie met God. En dat houdt hem op de been. Hij weet waar hij met al zijn zorgen naartoe kan gaan. Hij weet in het nochtans van het geloof zich te verblijden in de God van zijn heil. En dat geheim kende Habakuk. Als je Habakuk leest, hè, nou, die had ook echt kopzorgen. De Heer had hem openbaring gegeven, visioen gegeven over wat er zou gebeuren met Israël. En hij zegt, hij zegt, alles in zijn lichaam deed pijn. Hij werd gechoqueerd bij wat God hem liet zien, wat er met Israël zou gebeuren. En wat is de slotsom? Al zou de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, al zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stal over zijn. Nochtans, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. En in het Hebreeuws staat daar, hè, Yeshua. Dat is toch jouw geheim? Dat houdt het toch jou op de been, dat je mag weten, dat je mag weten, dat je door God uit deze boze wereld bent getrokken, vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, en dat je voor rekening van hem leeft. Dat houdt jou toch ook op de been? Dat je op hem mag blijven zien, de God van jouw heil. Nou, die vreugde, die is niet oppervlakkig of tijdelijk, hè, maar die is diep en blijvend. Omdat ze gebaseerd is op God die onwankelbaar trouw is. En liefdevol is voor zijn kinderen. Dus ja, waar moet je dan elke keer weer bij stilstaan? Nou, met wat hij voor jou heeft gedaan. En ja, Paulus kende dat geheim. Hij wist waar God hem vandaan had getrokken. Hij wist hoe hij op die Damascusweg, dat hij hem in zijn nekvel had gegrepen. Hè, en dat de liefde van God in zijn hart was uitgestort. Dat hij vergeving van zonde had gekregen. Hè, en hij zegt in vers 6 van hoofdstuk 3, hè, ik was een vervolger van de gemeente. Oh, en wat heb ik mijn geluk proberen te zoeken in allerlei wettische zaken. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik voor Christus wil als schade beschouwd. En hij zegt, ja, beslist. Hij zegt, nu mag ik de voortreffelijkheid van Jezus Christus, mijn Heere, mag ik zien. Hij, alles in deze wereld was voor hem vuilnis geworden, waardeloos geworden, toen hij de schoonheid van de Heer Jezus zag en de gewilligheid van de Heer Jezus om hem, de vervolger van de gemeente, te redden. Als je dat toch op je in laat werken waar God jou vandaan heeft gehaald. Wat hij in jouw leven heeft gedaan. Wat hij je hebt gegeven. Vergeving van zonde. Dan moet dat toch die voortdurende verwondering zijn, toch? Als de verwondering voorbij is. Ja, dan is je geestelijk leven. Dan mag je geestelijk leven een zorg zijn. Hè? Als daar niet meer. Dat je niet meer verwonderd bent. Over het feit dat God jouw zonde heeft vergeven. En wat heeft hij beloofd? Nou, eeuwig leven. Maar ook zijn dagelijkse zorg voor je. Zijn nabijheid. Hè? En de vraag is. Als hier staat, hè, de Heere is dichtbij. De Heere is nabij. Vers 5. Uw geduld, uw bescheidenheid, zegt de Statenvertaling, zijn alle mensen bekend. De Heere is nabij. Nou, er staat eigenlijk het Griekse woordje eges, dat betekent dichtbij van plaats en positie. Dat betekent, je hebt nabije toegang tot God. Als er staat de Heere is nabij, dan betekent dat eigenlijk de genadetroon is dichtbij. Hij is heel nabij. Daar waar je nu zit, daar kan je tot God komen. Hè? Daar kan je tot God naderen. Op grond van bloed mag je met vrijmoedigheid tot zijn genadetroon komen. Nou, dat is wat de Heere belooft in jouw leven. Nabijheid en zorg voor nu en straks voor altijd als je sterft, dat je eeuwig bij hem mag zijn. Mag je dat weten? Zo verbonden te zijn met Jezus, jouw redder, die ook jouw leidsman wil zijn. Jouw medelijdende hoge priester, die jou in alles gelijk is geworden en die weet waar je doorheen gaat. En die zich ook in jouw geestelijk leven zich wil openbaren als de medelijdende hoge priester. Die voor ons bidt. Die voor ons pleit. Onze voorbidder in de troon. Heb je hem al zo leren kennen? Die jou vanmorgen uitnodigt en zegt, wees er geen ding bezorgd. Maar laat al je verlangens door bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Nou, die oproep van Paulus is geen goedkope pep talk. Nee. Dat is geen goedkope pep talk van kom op, kop op, don't worry, be happy. Nee, want hij wist ook uit eigen ervaring dat er ook andere periodes waren. En dat hebben we net gelezen. Hij wist wat het was om vernederd te worden. Er staat letterlijk in het Grieks met de grond gelijk gemaakt te worden. Nou, heb jij dat al meegemaakt? Dat mensen in je omgeving je met de grond hebben gelijk gemaakt? Hij wist wat het was om overvloed te hebben. Hij wist wat het was om gebrek te lijden, om echt honger te hebben, honger te lijden. Maar hij wist ook wat het was om overvloed te hebben. Dus Paulus, dat is niet zomaar een goedkope pep talk. Waarin de mensen een beetje van kom op, komt wel goed. Nee, hij wist uit eigen ervaring ook dat het soms even tegen zat, behoorlijk tegen zat. Maar zijn geheim was, wat ik al gezegd heb. Daar is een geheim hier op de bodem van mijn hart. Vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En in vers 19. Ik weet dat ik een God heb in de hemel. Mijn God is zo rijk. En naar zijn rijkdom wil hij alles geven wat ik nodig heb. Door Christus Jezus. Kennen wij dat geheim? Of moeten we toch zeggen, ja, toch, Toch val ik snel weer terug, inderdaad, om te zien op de omstandigheden, op dingen die in het verleden gebeurd zijn, en dat ik ga piekeren, en dat ik dan weer helemaal in mijn gedachten, helemaal die bolwerken van angst en zorg en twijfel, hè, dat ik daar niet van afkom. Wat is ons geheim? Ik zeg het opnieuw, ik geloof dat geestelijke groei, is dat we natuurlijk, hè, dat we Jezus in de eerste plaats leren kennen als redder, zaligmaker van mijn zonde, als heiligmaker. Ik ben de wijnstok. Jullie zijn de ranken, zonder mij kun je niets doen. Maar dat de Heer ook geestelijk ons wil leren dat Hij onze volle verzadiging is. Dat is ook een fase in geestelijke groei. Gij vaders, gij kent Hem die er vanaf het begin is. 1 Johannes 2, hè? Gij kinderen, uw zonden zijn u vergeven. Dus ja, waar begint het mee? Nou, dat je als kind van God weet dat je zonden vergeven zijn. Maar gij jongelingen, gij hebt de boze overwonnen, want het woord van God blijft in u. Dus een volgende fase in geestelijke groei, dat is dat je een overwinningsleven leert leven over de boze. Omdat je in het woord bent, omdat je het woord kent. En weet hoe de duivel met zijn trucendoos probeert bolwerken te nestelen, je probeert te verleiden en te misleiden. Maar dan die derde fase geestelijke groei. Gij vaders, gij kent Hem die er vanaf het begin is. En wie is dat? Dat is de Zoon, dat is de Heer Jezus. Dat je je volle vreugde, je geluk, je blijdschap, je vrede zoekt en vindt en ervaart in de Zoon. Onder andere als voorbidder, als medelijdende hoge priester, dat je in alle dingen Hem leert vertrouwen. De dingen van je leven leert over te geven. O, luister, broeder en zuster, de Heere is nabij, dichtbij. Op je werkplek is Hij heel dichtbij. Een zucht en Hij hoort je zucht. Onderweg in je auto, thuis, als je met je gezinnetje bezig bent achter het aanrecht of wat je ook doet, Hij is dichtbij. Hij wil dat je Hem leert vertrouwen, dat je je hand in Zijn hand leert leggen en dat je door Hem laat leiden. Hij zegt vanmorgen tegen jou, tegen u, wees in geen ding bezorgd. Als je het Grieks gaat bestuderen, dan begint deze tekst in het Grieks met deze woorden, in niets. In niets mag je bezorgd zijn. Dus het staat helemaal voorop in de zin. Dus Paulus die wil alle nadruk erop laten liggen dat wij in niets bezorgd mogen zijn. In niets. Van al die zorgen geld, van al onze zorgen geld, laat jouw hart daar niet mee vervuld zijn. Natuurlijk mogen we wel onze gedachten soms erover laten gaan. We moeten niet zorgeloos onverschillig zijn. Dat is ook niet goed. We mogen wel zorgen voor dingen, maar niet bezorgd zijn. Want, wat lezen wij in de Bijbel over zorgen? Die gelijkenis van het zaad. Ook het probleem van Martha. Martha, Martha, wat ben je bezorgd? Hetzelfde Griekse woordje. Wat ben je bezorgd over heel veel dingen? Wat lezen we over het zaad? En daar waar het zaad gezaaid werd in de dorens. En wat waren die dorens? De rijkdom. De pleziertjes van deze wereld. En de dagelijkse zorgen. Die verstikken het woord. Die verstikken je geestelijke groei. Laat geen knagende zorg toe in jouw hart. Ik moest ook denken aan het beeld van ongedierte. Een prachtige plant, een prachtige je groentetuin en dan ineens komen daar van die wormpjes of ongedierte en die beginnen aan die wortels te knagen en uiteindelijk je bloemkool, het komt niks van terecht of die mooie bloemen. Dat doet zorg. Zoals ongedierte knaagt aan groenten en aan een prachtige plant, zo knaagt het aan ons hart en wat gebeurt er? Het gaat ons kwellen. Veroorzaakt angst en onrust. Ja, wat gebeurt er dan? Je hebt geen vrede in je hart. Slapeloze nachten. Je ligt te piekeren. En sommigen die gaan zelfs hyperventileren omdat ze gewoon bang zijn voor het leven. Dus ik heb al gezegd, hè, ten diepste is bezorgdheid een hartsprobleem. En het heeft vaak te maken met een verkeerd beeld van God, dat we denken dat God niet meer betrokken is in ons leven. Terwijl hij zegt, ik ben te vertrouwen. Dat is zo mooi, hè, Psalm 37. God is te vertrouwen. Hij is zo betrouwbaar. In een van de gebeden werd het ook gezegd, hè, vertrouw op de Heere. Schep vreugde in de Heere. Vertrouw uw weg aan de Heere toe. Vertrouw op hem. Hij zal het doen. En dat was de boodschap van onze heiland, de Heer Jezus, toen hij hier op aarde was. Vanmorgen werd ik bevestigd dat ik hierover moest spreken. Want dan op een gegeven moment dan denk je dat je zegt, ja, dit is de boodschap die ik moet brengen. En vanmorgen werd het bevestigd uit het boek, uit het lied wat we zongen, het eerste lied. Dank u voor deze nieuwe morgen. Maar ook werd het bevestigd vanuit het dagboek van Oswald Chambers, wat vandaag ging over Matteüs 6. Over de zorgen van het leven. Jezus riep ook op om niet bezorgd te zijn. Dat is de woorden van Paulus en het waren een echo van de woorden van de Heer Jezus, die ook wel tot 5 keer toe zegt, wees niet bezorgd, kijk nou eens naar die vogels in de lucht, naar die prachtige veren. Jacco is een vogelliefhebber, zijn zoon heeft weer een volière met vogels. Kijk nou eens naar die veren, hoe dat elke keer, dan gaan ze weer in de rui en dan komen er weer nieuwe veren. Zoals God nou voor die veren zorgt, zo zal hij zorgen voor onze kleding. Hoeven we niet bezorgd over te zijn, over onze kleding. Spurgeon die zegt, de lieflijke leliën die bestraffen onze dwaze angsten. En Jezus zegt, door bezorgd te zijn kan je geen centimeter aan je lengte toevoegen. Geen L, geen 30 centimeter aan je lengte toevoegen. Je kan heel bezorgd zijn en denk, nou ja dan, nee. Door bezorgd te zijn kan je niets aan jouw situatie veranderen. God wil ons iets leren. Hij wil ons iets leren op de bodem van ons hart. En dat is te leren vertrouwen. En dat is geloof. Geloofsvertrouwen. Maar het heeft wel te maken met ons godsbeeld. Want als ons godsbeeld is dat het een grillige God is, die niet betrouwbaar is, ja, dan is het moeilijk om je over te geven aan God. Maar als we de Bijbel gaan bestuderen en een Bijbels godsbeeld krijgen, Dan leren we toch kennen als een liefdevolle vader. Dan is die een liefdevolle vader die zegt, ik laat alle dingen in jouw leven meewerken ten goede. Alle dingen. Ja, maar waarom moest ik dan in dat gezin geboren worden? Waarom moest dat dan gebeuren in mijn bedrijf? Waarom gingen die gemeenteleden dan weg uit de gemeente of uit de gemeente? Waarom? Nou, soms weten we het niet. En zien we het niet. Maar God zegt, alle dingen laat ik meewerken ten goede. Wat is dat goede? Romeinen 8, vers 28 en 29. Het goede is dat ik getransformeerd word, dat ik gelijkvormig word. Dat kan vanmorgen ook in verschillende gebeden aan de orde. Dat ik veranderd word naar het evenbeeld van zijn zoon. God laat het meewerken dat wij hem leren vertrouwen. Dat we dwars daardoorheen minder op onszelf gericht zijn. Minder op de omstandigheden gaan leven. Dat we ook niet meer leven bij de goedkeuring of afkeuring van mensen. Maar dat wij mogen leren leven door te blijven zien op hem. Door ons in hem te verblijden. Dat is het grootste geheim. En daarvoor zijn we geschapen. Want dat zegt Jezus ook. Hè. Zoek eerst het koninkrijk van God. En alle dingen zullen je toegeworpen worden. Dus dat betekent, onze focus moet zijn om ons in God te verheugen. Hem te genieten. Dat is ons doel hier op aarde. Maar dat zal ook straks de eeuwige heerlijkheid uitmaken. Dat we ons voor eeuwig in hem zullen verblijden. En dat we eeuwig hem zullen genieten. Dus ja, waar moeten we dan naartoe met onze zorgen? Met onze problemen? Met onze littekens en pijn en zonde? Nou, vader. naar God. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus de Heere wil dat we het bij Hem brengen. Dat we al onze zorgen op Hem afwentelen. Dat we het Hem bekend maken door gebed. Dagelijks te voorbidden. Gebed is de polsslag van het geloof. En als je polsslag zwak wordt, dan is dat een foute boel. Als er weinig gebed is, of als het gebed opdroogt, dan moet je de binnenkamer weer zoeken. Dan moet je alles bij de Heere brengen. En dan mogen we elk ding bij de Heere brengen. Want als je dat gaat bekijken hier, in geen ding, dat staat tegenover in alles. De genadetroon is open en de Heere wil dat wij alles bij Hem brengen. Wat onze verlangens zijn, dus dat mag zelfs uw verlangens, niet ja, aan de ene kant ook onze zondige verlangens. In de zin van, als we strijd hebben en zonde hebben, dan mogen we het ook bij de Heere brengen. Maar hier, de verlangens hier, dat zijn andere verlangens. Dat je, ja, als het ware ook gewoon je verlangens voor je dagelijks leven bij de Heere bekend maakt. Je verlangens over geestelijke groei. Dat mogen we afwentelen op de Heere. Maar dan moeten we het ook dan laten. Er werd zojuist ook nog gezegd, gerefereerd aan Corrie ten Boom. En Corrie ten Boom heeft het heel vaak ook duidelijk gemaakt. Hè? Nou, ze had altijd een grote koffer bij zich. Ze hield van boeken. En dan had ze een hele grote koffer vol met boeken. En dan ging ze aan de jonge lui, ging ze duidelijk maken wat dat betekent. Je verlangens door bidden bij God bekend maken. Hè? En dan zegt ze, oké, bidden is en dan... He, dan kwamen al die boeken en die stapelden ze dan op. En op een gegeven moment stond er een hele stapel. En zeggen, ja, dat is eigenlijk wat bidden is. Dat is wat het betekent om Gods verlangen, de verlangens aan God bekend te maken. Je, één voor één breng je het bij de Heere. Maar wat zei ze? En dan zeg je, amen. En dan zei ze, ja, maar dan moet je het wel bij de Heere laten. En dan deze, maar wat doen wij? En dan pakten ze weer al die boeken in de koffer. Wij doen het weer terug in de koffer en we nemen het weer mee met ons. Dat is niet de bedoeling. We moeten onze zorg bij de Heer brengen, maar we moeten ze ook bij de Heer laten. Vertrouwen betekent ook loslaten. Heb jij je zorgen nog steeds vast? Gebidden, dat is ook je handen open doen en ze bij de Heer loslaten. Aan de Heer overgeven. En dan zegt Paulus zelfs, we mogen ook de Heer smeken in sommige gevallen. Het Griekse woordje wijst op intens, nederig, afhankelijk gebed. Soms kan de nood zo groot zijn dat er zo'n afhankelijkheid is. Dat je God smeekt, ernstig smeekt, om een oplossing. En een diep besef, Heere, zonder u kan ik niks doen. Dat is smeek. Heere, ik heb u nodig, elke dag zo nodig. En dan moeten we ook niet vergeten om de Heere hartelijk te danken. Want eigenlijk zegt hij hier dat bidden en smeken moeten zijn onder dankzegging. Nou, er zijn vanmorgen toch ook 10.000 redenen tot dankbaarheid. Eigenlijk bij elk gebed wat we doen zouden we 10 keer moeten danken. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Dank God in alles. Als je een ondankbaar mens bent, ben je een ontevreden mens. En dat is funest. Volk Israël murmureerde ook in die woestijn. Hè? Dus God laat alles meewerken ten goede. Hè? En dan staat er in Deuteronomium 8 dat hij het volk Israël door de woestijn laat gaan om te weten wat er in hun harten is. Op de proef stelt om te weten wat er in hun hart is. Onder druk komt eruit wat erin zit. God gaat ons kneden. En hij wil het mee laten werken ten goede. Maar het volk Israël was ontevreden. Het begon te rebelleren tegenover God. Hè? Te murmureren. En dat is funest voor het geestelijk leven. Dat je opstandig bent en niets eenswillend met de Heer. Nee, het gaat erom dat in ons gebed danken de boventoon moet voeren. En dat is soms moeilijk. Hè? Als je uit de reformatorische kerk komt, dan ben je toch vaak ook gewend om veel te bidden, te vragen. En dan beginnen ze al, hè? Vraag maar veel om een nieuw hartje. Ja, maar de Heer wil dat nieuwe hartje geven. Dank hem er dan voor. Dank u wel, Heere, dat u een nieuw hart wil geven. Dank u wel voor de gave van uw Zoon, de Heer Jezus. Er moet niet een wonder gebeuren. Het wonder is gebeurd 2000 jaar geleden op Golgotha. Gaat God danken voor dat wonder. En Paulus had dat leren kennen in zijn leven. Jezus was gewoon in zijn hart. Als je de Filippenzenbrief bestudeert, vind ik zo mooi, hè. Hij zegt in hoofdstuk 1, Christus is mijn leven. In hoofdstuk 2 zegt hij, Christus is mijn gezindheid. In hoofdstuk 3, Christus is mijn doel. En hier zegt hij in hoofdstuk 4, Christus is het die mij kracht geeft. Wat was zijn identiteit geworden? Jezus. Paulus die had maar één focus, één doel. Ik jaag naar de prijs, naar de roeping van God die van boven is. Nou, als wij die focus hebben, dat we verblijd zijn in de Here, dat wij in geen ding bezorgd zijn, maar al onze verlangens in gebed bij God brengen, God danken voor de vele zegeningen die hij ons geeft, boven alles voor zijn Zoon, wat gebeurt er dan? Dan komt zijn shalom. We gaan naar de afronding toe hoor. Vers 7. En de vrede van God, de shalom van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Een bovennatuurlijke vrede. Nou, ik wil een beetje even wat sneller gaan, hè, maar er is een boek geschreven door John Bunyan. Hij heeft de Christenreis naar de eeuwigheid geschreven, maar hij heeft ook het boekje geschreven, De Heilige Oorlog. En dan beschrijft John Bunyan dat ons hart vergeleken kan worden met een stad. De stad mensziel, zo noemt hij dat. En in zijn boekje spreekt hij in het Engels over, mooi hè, Mr. God's Peace. Mr. God's Peace. De Heer Gods vrede. En wat zegt hij nou? Hij zegt nou, als wij zorgen toelaten in ons leven, dan worden wij van binnenuit, komt er een wanorde. Als Satan, als er geen schildwacht is bij de stad, en de stadsmuur kwetsbaar is, en de poorten zwak zijn, dan komt Satan naar binnen, en hij komt bolwerken, nestelen in je gedachten. Hij brengt onrust, angst en twijfel in je hart. Ja, en dan leid je eigenlijk een wanordelijk, chaotisch leven. Want je mist Mr. God's Peace. Je mist Gods vrede. Je hebt geen bescherming. Daarom is het mooi, in de Statenvertaling wordt het woordje bewaken vertaald met bewaren. Maar bewaken is een betere vertaling. Want bewaken betekent, het is een militaire term. Het gaat hier over een schildwacht die je stad bewaakt. Dus nou even resumerend, hè. Als wij één voor één die zorgen en noden en dingen die er gebeurd zijn in ons verleden, als we dat bij de Here brengen, het afwenden op de Here, hem vertrouwen als een liefdevolle vader die voor ons zorgt, die een gaarne vergevend God is, wat gebeurt er dan? Dan komt de Here met zijn schildwacht, de schildwacht van Mr. God's Peace, van Gods vrede, dan gaat hij ons hart bewaken met schildwacht. En dan gaat hij ons gedachten bewaken met een schildwacht. En dat is de schildwacht van Gods vrede. Een bovennatuurlijke vrede. Die voor jou ter beschikking is. En voor u ter beschikking is. De vrede van God die alle begrip te boven gaat. Nou ja, dat moet je ervaren. Dat moet je gaan leren genieten. Dat het goed is tussen God en jou. Tussen jou en de mensen. He, want dat is ook belangrijk dat wij eensgezind zijn. Dat het recht ligt tussen de mensen. Nou, mijn vraag is, we gaan afronden met de preek. Ken jij die vrede? Verlang jij naar Gods shalom die jouw hart en gedachten bewaakt? Hoe kan je die ontvangen? Alleen in Christus Jezus. Dat zijn de laatste drie woorden. In Christus Jezus. Buiten Christus is er geen vrede te ontvangen in deze wereld. Je kan misschien 10 bitcoins hebben en nou 1 miljoen euro hebben. Zal je geen vrede geven, want het is nooit genoeg. Want hij kan weer dalen en weer stijgen. zal je geen vrede geven. Heel veel jonge mensen zijn ermee bezig, hè? Hoe ze de bitcoins en altcoins uiteindelijk een onafhankelijke toekomst tegemoet kunnen gaan, maar het zal je geen vrede geven. Een groter huis zal je niet die vrede geven die alle begrip te boven gaat. Het is alleen in Christus Jezus te verkrijgen. Buiten Christus is er geen rust voor je ziel. En dat zegt Paulus in Galaten, of in Romeinen 5 vers 1. Hè, wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof, hebben vrede met God. Dus waar begint dit alles nou? Het begint met een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Heb jij zo'n persoonlijke relatie met de Heer Jezus? Heb je al jezelf overgegeven? Ik zeg daarmee niet dat je die volle zekerheid van het geloof al hebt, maar is daar al die overgave geweest, die keuze? Ik wil mij in uw armen leggen. Ik dacht gisteravond aan het lied, hè? Johannes de Heer 5:23. Veilig in Jezus armen. Veilig aan Jezus hart. Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Veilig in Jezus armen, vrij bij mijn Heer en borg, vrij van het gewoel der wereld. Vrij van verdriet en zorg. Vrij van de vrees en twijfel. Vrij van de zondemacht. Nog slechts een weinig lijden. Nog slechts een korte nacht. Jezus mijn dieper toevlucht. Jezus, gij stierf voor mij, dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hopen zij. Ken jij die hoop? Heb jij je leven al geworpen op die rots der eeuwen? Hij nodigt je uit vanmorgen, om die keuze te maken. Ja, ik weet niet hoe. Ga maar naar een van de oudsten toe en vraag maar, bid met mij. Zorg ervoor dat je in Christus Jezus geborgen bent. Daar begint het mee. En van daaruit ga je met je nieuwe identiteit, je verblijden in deze Jezus, ga je alles bij hem brengen en komt God met zijn vrede en shalom. Nou, en Paulus die besluit dit gedeelte, deze pericoop, hè, met bedenk dat. Als je je Bijbeltje open hebt liggen, kijk dan even met me mee naar de laatste woorden in vers 8. Bedenk dat. Wat betekent dat? Dat je met deze boodschap je gedachten moet vullen. Die leugens in jouw leven, die moet je verwerpen dat God niet betrouwbaar is. Hij is een liefdevolle vader, een medelijdende hoge priester. God wil jou brengen, geestelijk laten groeien. Hè? Dat Christus je volle verzadiging is. Dat je met Paulus kan zeggen, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Mijn God is rijk en zal voorzien in alles wat ik nodig heb. Vul daar je gedachten mee. Bedenk dat. Maar dan ook die twee woorden in vers 9. Wat u vanmorgen geleerd en ontvangen hebt. En in mij gezien hebt, zegt Paulus. Doe dat. Doe dat. Gehoorzaam. Wees niet ongehoorzaam. Als daar zorgen zijn, als daar problemen zijn, als daar zonden zijn in je leven, ga naar hem toe. Belijd het voor de Heere. Maak het goed tussen God en jou. En tussen jou en je naaste. Doe dat. Gehoorzaam dat. En wat staat er? Mr. God's Peace. En de God van de vrede zal met jou zijn. Zijn shalom zal je hart bewaken als een schildwacht. En je gedachten in Christus Jezus. Amen. Zullen we met elkaar de Heere danken. Vader in de hemel, uw kind David had veel meegemaakt in zijn leven. Maar hij zegt het in Psalm 37. En vreugde scheppen. In grote vrede. In volle vrede. Wij zijn gelovigen van het nieuwe verbond. Wij hebben de Heilige Geest inwonend ontvangen. Deze vreugde is ook des te meer voor ons beschikbaar. Heere, vergeef ons dat wij net als Petrus zo snel weer op de omstandigheden kunnen zien. Ja, zolang we zien op u, zolang wij u mogen zien als een liefdevolle vader, waar we alles mogen brengen, kwijt mogen raken, omdat u betrouwbaar bent. Ja, Heere, ja, dan lukt het dan. Maar als wij niet op u zien, Heere, dan gaan we weer in de golven. Help, Heere, ik verga. Heere, ik zie het niet meer. Ik word depressief. Ik zie het niet meer zitten. Maar wat bent u goed en wat bent u zeer te prijzen, dat u elke keer weer met het evangelie, de blijde boodschap naar ons toe komt. Dat u ook vanmorgen weer naar ons toe kwam. En dat u ons hebt willen leren en dat we het mochten ontvangen. Dat we het mochten horen. En ik bid, Heer, dat het door de Heilige Geest zal resoneren in ons hart. Dat het de bodem van ons hart is. Amen, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Dat het vast ligt in u. Mijn redding, mijn zaligheid, mijn eeuwige toekomst. Dank u wel, Heer Jezus, voor wat u voor mij hebt gedaan. U bent een God, rijk van barmhartigheid. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Dank u wel, Heer, dat u ons vanmorgen opnieuw onze focus op u wil geven. Heer, als we worstelen met een hartsprobleem, met twijfel, met onzekerheid, met geloofsonzekerheid. Als we twijfelen, Heere, aan of we het wel goed genoeg doen. Geef niet dat we zullen zien op onszelf. Geef niet dat we zullen zien op onze onvolkomenheden. Maar geef dat we vanmorgen mogen zien op u. U die een volmaakt offer hebt gedaan, die uitriep, het is volbracht. De prijs die is betaald. O Heer, als we zien op u. Ja, het is slechts één blik op Jezus, dan zijn we behouden. En dan mogen we leven tot voor rekening van u. En Heere, ik bid zo dat wij dan ook in die vreugde van vergeving van zonde, gerechtvaardigd te zijn door het geloof, onze weg mogen vervolgen. Een overwinningsleven mogen leven over de boze. Maar dat wij ook geestelijke vaders en moeders mogen worden. Waarvan Johannes zegt, gij kent hem die er vanaf te beginnen is. Dat we de Heer Jezus als onze volle verzadiging mogen leren kennen. Te mogen weten dat u alles laat medewerken ten goede. Vader, we bidden dit in de machtige, wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen. Ik weet niet welk lied we kunnen zingen. Kijk maar. Of ik had trouwens hier een liedje. Ja, maar kan dat? Jazeker. Maar dat we daar straks zingen. 256, als op Slevenzee de stormwind om u loeit. 256.
Nou, Arjan, naar hiertoe alle dank voor het delen van het woord. Ik had gisteravond om mijn hart om wat te delen. En ik kwam uit in Filippenzen 4, maar ik kreeg niet echt een verhaal erin of zo. Dus ik wist niet goed wat ik moest delen. Ik denk, nou laat maar. Ik denk, dat kan altijd nog. Vorige week donderdag was in de huisgemeente, zeg maar, ging het over Romeinen 8, over het leven vanuit de geest. En toen was ik er niet met mijn dienen, maar we hadden het wel thuis erover. Ja, wat is het nou precies en hoe doe je dat dan en hoe ervaar je dat dan? En ja, dat is toch wel eens lastig in de praktijk om dat toe te passen. En toen werd dus afgelopen donderdag werd uiteindelijk Liva opgenomen in het ziekenhuis. En vanaf het eerste moment hadden we eigenlijk een hele innerlijke rust. En toen hadden we het er samen over, ja, dit is ook echt het leven vanuit de geest. Als je God mag aannemen in je leven en dan mag je ook vanuit die geest leven en ook die innerlijke rust voelen, zeg maar. En vanaf het eerste moment dat het niet goed ging met Liva, heb ik gelijk ook voor haar gebeden en gezegd van, Heer, ja, hier is ze. Ik wil ze bij u genade troon brengen, want u heeft een plan met haar. U heeft haar aan ons gegeven dat we voor haar mogen zorgen. En dat we voor haar mogen zijn. U heeft een plan met haar. En dat is zeker niet om hier in het ziekenhuis te liggen. En dat ik nu een beetje emotioneel word, zijn we echt... Ja, dat is gewoon pure vreugde. Want alle tijd zijn we echt gewoon... Ik mocht ook tegen Jacco zeggen, van ja, we zijn gewoon in de rust. En we hebben helemaal geen zorgen. En dat komt ook omdat we al ja, we hadden die Bijbeltekst al gelezen. Wees geen ding bezorgd. Maar laat u verlangen zijn alles door bidden, smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En toen had ik het ook met een vriend erover. En die zegt van ja, hoe doe je dat dan? Want als ik jou was, zou ik alleen maar heel de dag zou ik huilen. En ja, toen mocht ik er ook van getuigen van die rust, van die liefde, van die kracht van Christus die hij ons schenkt. En dat we vanuit daaruit mogen leven. En toen kreeg ik vanochtend een berichtje van mijn vrouw. We hebben een onrustige nacht gehad. Lieve heeft veel gehoest en ze waren veel aan het rommelen met zuurstof. Nu is ze afgeschaald naar 0,2. Ik vind zelf haar nog wel wat onrustig. Maar qua zuurstofgehalte zit ze goed. Ook heeft ze wat lichaamsverhoging. Dus een beetje koorts. Dat had ze eerder niet gehad. Hiervoor krijgt ze natuurlijk gewoon een paracetamol naar huis. Naar huis zitten denk ik nog even niet in. Het enige wat we zelf hierin kunnen doen is blijven bidden. Dat ze snel gezond mag worden. Ja, dat is dan even een tegenslag als je zo wakker wordt. Maar goed, daar heb ik weer mogen bidden en weer hetzelfde. En ook gezegd, Heer, dank u wel voor die rust en die vrede die u ons geeft. En ja, dat we ook niet bezorgd hoeven te zijn. En dat we het wel merken dat vrienden en familie om ons heen bezorgd zijn. Dat we daar gelukkig zelf helemaal geen last van hoeven te hebben. En dat we gewoon het volste vertrouwen hebben dat het goed mag komen. Ja, net tijdens de dienst krijg ik er nog een berichtje. We hebben wat meer vooruitzicht gekregen. Het mag ineens best goed gaan. Ondanks dat ze nog wel veel hoest. Ze is van het zuurstof af. Als het zo blijft tijdens een goede slaap, dan mag ze naar huis. Dat kan vandaag zijn, anders zo zijn morgen. Ja. God is goed en groot. Halleluja.
Maar nee, ik wil nog één ding zeggen. Ik heb jullie nog niet verteld waarom ik hierover gepreekt heb. Dat zou ik aan het eind van de preek zeggen. Nee, ik heb zelf ook maanden van bezorgdheid gehad. Of ja, heel veel bezorgdheid gehad. Mijn jongste, ik hou van zending en van anderen het evangelie brengen. Dus ik heb mijn kinderen gestimuleerd om naar het buitenland te gaan. En wat is er gebeurd? 2 jaar geleden kwam mijn dochter, mijn jongste dochter Sarah bij me. En ze zegt, ik ben verliefd geworden op een jongen uit Afrika. Nou, dat stond niet bij mij in mijn planning. Dus je zegt, zet het maar uit je hoofd, daar hoef je niet over na te denken, dat gaat niet gebeuren. Dus elke keer ik dat volgehouden, totdat ze een half jaar, nou 5 maanden geleden zei van ja, maar hij is het gewoon en ik kan het niet uit mijn hoofd zetten. Dus ik kwam op het punt dat ik zeg, ja, of ik ga mijn dochter kwijtraken, of ik ga mijn hart ervoor openen. Maar goed, er waren, ik zelf had grote zorgen. Die jongen die komt uit een hele moeilijke omstandigheid. Wil ik verder niks over zeggen. Maar hij is leider bij een bijbelschool in Namibië. Hè, dus dat is vlakbij Zuid-Afrika. En ik zei, nou oké, dan moet hij maar naar Nederland komen. Dus hij is nu gisteren vertrokken. Hij is 2 maanden bij ons in huis geweest. Hè, een Afrikaan. En hij, hij heeft echt de Heer Jezus lief. Maar bij mij zat vooral van, ja, wat van jouw toekomst, meidje? Je weet niet waar je aan begint. Een intercultureel huwelijk. Zo ver op afstand wonen. En al die zorgen, die hielden me echt uit de slaap soms. En dat ik ineens gewoon denk van, oh nee, joh, ik zie het niet zitten. En wat gebeurt er? 1 januari stuurt er een zuster mij een, ja, ik wil jullie bemoedigen als gezin. Ik heb een woord voor jullie. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Maar het kwartje viel nog niet in de zin van, oké, dankjewel. En niet dat ik daar kracht uit had. En de volgende dag een andere zuster, die appte precies dezelfde tekst. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Maar ook toen viel het kwartje niet. Nou, we waren 3 weken geleden waren we bij, of het is ja, net na iets rond 7 januari, zo waren we bij Henk-Jan en Willemien, waren we op visite. En die zeiden van ja, zeg Willemien, ik was vanmorgen in Matthäus 6 aan het lezen en ik moest heel sterk aan jullie denken. Ik wil jullie bemoedigen met wat er staat over wees niet bezorgd. En toen dacht ik, hé, het kwartje begint te vallen. Van, blijkbaar wil God mij wat duidelijk maken. Ik mag niet bezorgd zijn. Ik moet het echt loslaten en in de handen van de Heer overgeven. Ik moet echt God zijn werk laten doen. En vorige week hadden we een echtparenavond met 5 echtparen. In de Alblasserwaard lezen met elkaar een boek. En we zitten er halverwege de avond. En ik kijk ineens daar zo. Ik had het helemaal niet gezien. En ik zie ineens daar de tekst, de huwelijkstekst staan. Van Theo en van Theo Nuchteren en zijn vrouw en Anne. En wat staat er? Filippenzen 4, vers 6 en 7. En toen dacht ik, ja, God maakt mij dus iets duidelijk. Nou, ik had er verder geen preek over. En gisteren dacht ik, van ja, ik wil hierover preken. Ik ga daar een boodschap over maken. En daar heb ik jullie vanmorgen mee willen zegenen. Dus het was eigenlijk ook preken tegen mezelf.